David, een van de allergrootste uit het Oude Testament. Als je in Israël gaat, je ziet de Israëlische vlag, dan staat zijn ster in het midden. De Davids ster. Een man, ja, ik preek ontzettend graag over die hele grote in de Bijbel. David was een hele grote. En David leefde in een hele moeilijke tijd. Hij was in de tijd van Richteren. En de tijd van Richteren is een absoluut dieptepunt in de geschiedenis van Israël. Ze waren uit Egypte geleid door Mozes. En toen Mozes door God naar huis geroepen werd, was daar een opvolger, Jozua. En toen Jozua stierf, was er niks. Geen opvolger. Ze had letterlijk in Richteren 5, er waren geen leiders in Israël. En ik vind het een voorrecht om te mogen spreken hier, omdat er onder jullie leiders zitten. Denk ik, hoop ik, door God gevormde leiders. En een volk zonder leiders komt in een richtere tijd terecht. Leiders zijn ontzettend belangrijk in de Bijbel. Steeds opnieuw zie je dat. En in Richteren was er niks. Er staat, en er was ook geen koning in Israël. En dan het boek Richteren eindigt met de woorden: iedereen deed wat goed was in zijn eigen ogen. Ze deden maar wat. Er was niemand die leiding gaf. Iedereen deed. Ik vind dat ook een beetje lijken op onze tijd. Maar daar komen we nog wel een paar keer op terug, denk ik. Maar iedereen deed wat goed was in zijn eigen ogen. Gelukkig heeft de Heere God een paar vrouwen waar hij wat mee kan. Die staan dan na het boek Richteren, dat weet je, dat was Rut. Heidensmeisje. Schitterend. Die uiteindelijk, als de schoonmoeder teruggaat naar het land, zegt: dus ik ga met u mee. Nee, zegt ze, moet je niet doen, je toegelegd. Ik ga met u mee. Uw God is mijn God. En uw volk is mijn volk. En ze gaat mee. En ze wordt uiteindelijk de overgrootmoeder van koning David, waar wij het over gaan hebben. Er was nog een vrouw waar de Heere God wat aan had. Hanna. Hanna was getrouwd met Elkana en ze kon geen kinderen krijgen en ze leed daar ontzettend over. Maar zoals dat in die tijd gebeurde, daarom nam Elkana er een vrouw bij, Peninna, en zij kreeg het ene kind na het ander en werd vreselijk gepest door Peninna. Dat maakte haar leven alleen maar zwaarder en moeilijker. En toen mocht ze met haar man mee naar Silo, waar de tabernakel stond, en toen bad ze. En toen bad ze dit. Onder andere dit, ze zag de richterentijd in Israël. De nood waarin het volk verkeerde. En ze zei in haar gebed: Heere God, als u mij een zoon geeft, geef ik hem voor u, aan u, voor zijn hele leven. Toen werd Samuel geboren. De grote profeet Samuel. En Samuel krijgt dan de opdracht om een koning te gaan zalven. Want ze wilde per se een koning, Israël. Want, zeiden ze, we willen zijn net als alle andere volken. Dat noemen wij in onze tijd wereldgelijkvormigheid. En er is nooit een tijd geweest waarin het christendom in Nederland zo wereldgelijkvormig is als in deze tijd. Dat kan natuurlijk niet anders. Want ik zeg vaak tegen jongeren, jongens, het is voor jullie veel moeilijker om de Heer Jezus te volgen dan toen ik een tiener was. Wij hadden geen televisie. We hadden geen internet, we hadden geen smartphone, we hadden al die, rotzooi, was er niet in mijn jeugd. En nu slikken we het een na het ander. Ik zal daar nog wel een paar keer op terugkomen, want ik heb het daar ongelooflijk moeilijk mee. We hebben 12 kleinkinderen en dan denk ik, hoe moeilijk is het voor mijn kleinkind, ik neem maar even eentje, van 16 jaar, om een kwartier in die Bijbel te lezen. Er komt geen muziek uit, er komt geen geluid uit, er zit geen kleur in, het is niet spannend. Het is van een hele tijd terug. Dat kan de jeugd niet meer. Daarom ben ik heel opgewekt als ik heel ver kijk, maar ook somber als ik dichtbij kijk. Terug weer, ik moet al vreselijk oppassen dat ik niet alle mogelijke zijpaadjes ga bewandelen. Terug dus naar van Rut En Hanna naar Samuel, die een koning moet gaan zalven. En daar wil ik een vers van lezen. Dat vind je. Uiteindelijk, dus God wilde het niet. God zegt ze willen een koning omdat ze mij niet willen. Maar geef het ze maar. Je komt er niet onderuit. En dan komt er dus een koning. En die vinden wij in 1 Samuel 11, denk ik. Dat is dus koning Saul. En dan lees ik alleen maar twee versen uit 1 Samuel hoofdstuk 10. Waar staat, dan zegt Samuel dus tegen Saul, als hij hem dus ontmoet. Dan zal de geest des Heren u aangrijpen. En gij zult met hen in geestvervoering geraken en tot een ander mens worden. Dat even tot hiertoe. Christen is een ander mens. Ik weet niet waar we met vragen aan toe komen, maar een van mijn favoriete vragen de laatste tijd is, zijn christenen betere mensen? Ik ga er ook daar niet op in, maar het is wel leuk om over na te denken. Zijn christenen betere mensen? En ik, nou, wil ik even proberen, dat mag wel even ertussendoor. Wie zegt er ja? Steek je vinger op. Wat is me dat nou? Christenen geen betere mensen? Zie je wat er leeft in ons? Ik voel je hoe upset ik daarvan innerlijk word. Christenen geen betere mensen? Dat kan God niet. God is wel de Almachtige, maar om van een mens een beter mens te maken zit er niet in. Je bent een zondaar en je blijft een zondaar. Dat evangelie houden we van. Want dan heb je ook de mogelijkheid om zo verder te gaan. Het is nu eenmaal zo, je bent een zondaar. Ik kan daar niet tegen. Als ik dit een keer ga noemen, zeg ik vroeg aan mensen. Wie van jullie zegt dat christenen zijn betere mensen? Ging één vinger naar hoog. En die van mij. Daar ga ik ook weer niet over in. Voel je hoeveel zijfpaadjes er zijn. En hoe groot de verleiding is om op al die dingen in te gaan. Als christenen geen betere mensen zijn, is het evangelie niks waard. God zegt op de eerste bladzij van de Bijbel al wat hij betere mensen gaat maken. Laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. Nee, maar christenen zijn geen betere mensen. Voel je, lieve mensen, waar wij in de prediking in verzeild geraakt zijn? Ik word er heel... Ja. Goed. Dan gaan we verder. Hier staat dat God van Saul... dan zul je een ander mens worden, zegt Samuel. En dan twee versen verder, vers 9. Terwijl hij zich omkeerde om van Samuel weg te gaan, schonk God hem een ander hart. Schonk God hem, dat is een christen, dat schonk, dit zijn natuurlijk gelovigen, kun je niet echt christen noemen. Schonk God hem een ander hart. Dus zeker een christen is iemand die een ander mens wordt met een ander hart. We weten van Saul dat het misging. Daar komen we zo meteen op. Weer een vraag aan jullie. Waarom ging het met Saul mis? Probeer maar. Je mag best dingen zeggen die fout zijn, want daar leren we ook van. Waarom werd Saul waarom ging het mis met Saul?
Hoogmoed.
Zelfverering, maar allemaal dingen die waar zijn. Ja.
Hij volgde niet nauwgezet de opdracht. Hij volgde Gods opdracht niet nauwgezet.
Nog eens.
Gods geest verliet.
Ja, maar wat ging er mis? Waarom ging het mis bij Saul? Ik geef het even met mijn eigen woorden. Omdat hij zijn relatie met God niet onderhield. Die moet je onthouden, hoor. Komen we ook, op al die dingen komen we terug. Een relatie moet je onderhouden, net zo goed als een auto. Als je een auto niet onderhoudt, gaat die kapot. Als je je huwelijk niet onderhoudt, gaat het kapot. Als je de relatie met God niet onderhoudt, gaat het kapot. En dat zie je bij Saul. Hij wijkt zo ver af van de Heere God, dat samen wel naar hem toe moeten gaan. En dan lees ik een slag één bladzij om, dus hoofdstuk... Wat is het? 13. Want dat is de tekst waar we naartoe willen. Hoofdstuk 13, vers 14. Vers 11 erbij. Samuel zei tot Saul, want hij was een paar keer vreselijk ongehoorzaam geweest. Gij hebt dwaas gehandeld. Gij hebt niet in acht genomen het gebod van de Heere uw God dat hij u geboden heeft. Hij had namelijk 7 dagen moeten wachten en dan zou ik Samuel komen om het brandoffer te doen. Maar dat duurde hem te lang en dat deed hij maar even zelf. Anders zou de Heere uw koningschap over Israël voor altijd bevestigd hebben. Maar nu zal uw koningschap niet bestendig zijn. De Heere heeft zich een man uitgezocht naar zijn hart en de Heere heeft hem tot een vorst over Israël aangesteld. De Heere heeft zich een man uitgezocht naar zijn hart. Dat is eigenlijk waar ik het vanavond over hebben wil. Ik kom weer met een vraag. Waarom koos de Heere God voor David? Dat is moeilijk te beantwoorden hoor, want we kunnen niet altijd weten wat er in Gods gedachte is. Dus we moeten er voorzichtig mee zijn. Maar toch, waarom zocht God David uit? De Heere heeft zich een man uitgezocht. Even dan nog ertussendoor. En dan kom ik weer op die vraag terug. Als de Heere nou vanavond hier in de zaal komt. En we weten dat hij er is. En hij gaat zoeken. Iemand naar zijn hart. Een man, een vrouw naar zijn hart. En je kijkt een beetje naar binnen. Zou die jou uitkiezen? Dat is hem. Zij is het. Zo ging het. De ogen des Heren gaan over de hele aarde, zegt de Bijbel, om krachtig bij te staan hem, haar, wiens hart volkomen naar hem uitgaat. De Heer heeft zich een man uitgezocht naar zijn hart. Waarom zocht God, en dan mogen jullie weer, David uit? Ietsje harder.
Omdat hij een beetje veracht was door zijn broers.
Omdat hij veracht was door zijn broers. Dat speelt een rol. Maar we moeten niet te makkelijk zeggen, daarom kiest hij David uit. Ik denk dat het iets anders is wat het wint daarvan, wat sterker is. Waarom koos God David uit? Ja, hij was een man naar Gods hart, omdat zijn hart volkomen naar God uitging. Dat vind je al, toen moet hij nog een jonge knul geweest zijn, als hij Psalm 23 zingt en schrijft. De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Hij doet mij nederliggen in grazenwei. Hij verkwikt mijn ziel. Enzovoort. David heeft van jongs af aan, hij zegt later in een psalm, God kende mijn vormeloos begin. David heeft van jongs af aan een sterk verlangen gehad naar God. Herken je dat een beetje jezelf? Wie heeft er de eerste plek? We gaan zo meteen een paar teksten opzoeken van David. Als je ziet hoe hij dat onderhield. Hè, want dat is het verschil. Saul die kreeg van God een ander leven en een ander hart. Maar hij onderhield die relatie niet. En daardoor gaat hij fout in. Dat geldt voor ons allemaal, lieve mensen. Als je je relatie met God niet onderhoudt. En morgenochtend dan na de Bijbelstudie heb ik een paar vragen mogen opstellen. Als je de relatie met God niet onderhoudt, gaat het stuk. Als er moeilijkheden komen, geef ik het op. En dat is de grote vraag die ik voor vanavond heel diep in je hart zou willen leggen. Wat heb je met hem? Wat heb je met hem? Het eerste en het grote gebod is, je zult de Heere je God lief hebben met je hele hart, hele ziel, al je kracht, al je verstand. En de tweede eraan gelijk, de mens. Wie heeft bij jou de eerste plaats? God of mens? We kunnen het makkelijk zeggen allemaal, maar bewijst jouw leven dat God alle aandacht krijgt? Heel je kracht, heel je ziel, alle verstand. Wat heb je met hem? Dat vind ik zo'n wezenlijke vraag. Wat heb je met God? Dat draait ook alles om, daar kom je achter. Ik wil even kijken naar David, hoe ging dat met hem? Laten we zijn, je weet, meer dan de helft van de psalmen zijn van David. Nou, we slaan er even een paar op. Psalm 5, Waar staat, even kijken of ik de goede heb. Ik kan hem even niet vinden, maar dat is niet zo erg. Want dan gaan we naar een andere toe. Laten we maar even naar... Oh, ik heb het verkeerde boek voor me. Wacht even. Psalm 5, vers 4b. Vers 4, waar hij zegt, Heere, des morgens hoort gij mijn stem. Des morgens leg ik het u voor. En ik zie uit. En daar komt hij op terug op Psalm 17, vers 15b, waar hij zegt, bij het ontwaken zal ik mij verzadigen met uw beeld. Bij het ontwaken, dus je wordt wakker, ga ik mij verzadigen met uw beeld. We leven in de tijd van het beeld. Ik denk dat heel veel mensen zich in onze tijd bij het ontwaken verzadigen met het beeldscherm. Klein, groot. En dat dat beeldscherm in veel gevallen het beeld van God afschermt. Vergis je niet, lieve mensen, wat er gebeurt in onze tijd. Ik las een uitspraak van Einstein. Dat is heel interessant als je zo'n bijdehande man citeert. Die zegt op een gegeven moment... ik vrees de dag dat technologie onze menselijke interactie zal overtreffen. De wereld zal dan een generatie hebben van idioten. We zitten aardig op weg, hoor. Maar voel je de ernst daarvan? David zegt, bij het ontwaken verzadig ik mij met uw beeld. En ik weet dat jullie tot op zekere hoogte niet buiten die schermen kunnen. Dat moet je hebben voor je werk en je studie enzovoort. Maar heeft het een heel klein bijrolletje. Christenen leven in twee werelden. Als het goed is. We hebben tegenwoordig mensen die in twee werelden leven. In de zichtbare wereld en in de digitale wereld. Maar christenen leven op een andere manier in twee werelden. Toen God alles schiep, schiep hij engelen en die kennen alleen de hemel. Die wonen in de hemel. Toen schiep hij dieren en die weten niks van de hemel. Die hebben alleen de aarde. Daarom lopen ze meestal met hun kop naar beneden. En toen schiep God de mens en die leefde in twee werelden. Hemel en Adam en Eva leefden in twee werelden met hun lichaam op aarde, met hun hart in de hemel. En als jij wederom geboren bent, gaat bij jou precies hetzelfde gebeuren. Wij hebben de hemel zo ontzettend gekleineerd door hem te beperken tot de plek waar je naartoe kan gaan als je overlijdt. Rampzalig is dat om het daartoe te beperken. Want je gaat de hemel in als je tot bekering komt. Tuurlijk moet dat groeien. Tuurlijk is dat vaag. Tuurlijk heb je dat dieptepunten, hoogtepunten, je moet strijden. Maar een christen is iemand die leeft in twee werelden en die derde wereld, die digitale, die speelt een bijrolletje. Absoluut een bijrolletje. Ja, ik ben natuurlijk heel gezegend. Ik ben al heel lang gepensioneerd. Ik hoef die dingen allemaal niet. Ik hoef niet altijd bereikbaar te zijn. Dat is heerlijk. Ik wil wel altijd bereikbaar zijn voor de hemel. Maar dingen op aarde. Bellen mensen me op en dan zeggen ze, mag ik uw e-mail? Dan zeg ik, die heb ik niet. En dan zijn ze even stil en dan zeggen ze soms, maar hoe moet dat nou? Maar vaak zeggen ze ook, u bent een gezegend mens. Ja. Ik heb een EO-e-mail gehad. En toen ging ik er weg en toen vroeg mijn schoonzoon, moet ik internet aanleggen? Ik zeg, nou doe het maar ik heb nooit internet genomen. Al 22 jaar niet. Wat een zegen om het niet te hebben. Ik heb heel veel dingen niet. Dan heb ik nog een keer Einstein. We zitten nou toch een beetje bij die grote man. Einstein heeft ook dit gezegd. Hij zegt, soms komen mensen naar me toe en die zeggen, hoe komt het dat u zo geweldig slim bent? En toen was je weten, hij is de voorloper van de ruimtevaart en dergelijke. Toen zei hij, ik ben niet slimmer dan een ander. Hij zei het letterlijk zo. Hij zei, dat is niet zo, ik concentreer mij slechts op één ding en ik sluit dan al het andere buiten. Je zult de Heer je God lief hebben met je hele hart. Hebben we het gehad. Concentreer me op één ding, alles, al het andere sluit ik buiten. Ken je dat, één ding? Bij David komen we daar nog op zometeen. Even een psalm nemen van hem, psalm 24. Daar staat, 27. Daar zegt hij in vers 4, één ding. Eén ding heb ik van de Heere gevraagd. Dit zoek ik, te verblijven in het huis des Heere al de dagen van mijn leven. Eén ding heb ik van de Heere gevraagd. Ken je dat? Al het andere sluit hij buiten. En nogmaals, ik ben me heel goed bewust dat jullie in een andere wereld leven dan ik. Ik kan mij een heleboel veroorloven wat jullie je niet kunnen veroorloven, maar toch. Eén ding, dat is zijn relatie onderhouden. Eén ding heb ik van de Heere gevraagd. Dit zoek ik. Te verblijven in het huis des Heeren. Al de dagen van mijn leven om de liefelijkheid des Heeren te aanschouwen. Al het andere doet hij weg. Paulus zegt precies hetzelfde. Eén ding doe ik. Eén ding. Vergetende wat achter me ligt. Me uitstrekkende naar wat voor me ligt. Jaag ik naar het doel. Eén ding. Nog even een vrouw uit het Nieuwe Testament. Ik hoop dat ik er meteen heb. Ik dacht dat het was in Lucas een stuk of 10. Ja, Lucas 10, vanaf vers 38, laat ik het maar even lezen, is overbekend. Je kent het uit je hoofd, maar daar komt dat ene ding ook weer naar voren. Terwijl ze op reis waren, kwam Jezus in een zeker dorp en een vrouw, Martha geheten, ontving hem in haar huis. En deze had een zuster genaamd Maria, die aan de voeten des Heren gezeten, naar zijn woord luisterde. Martha echter werd in beslag genomen door het vele bedienen. En ze ging bij Jezus staan en zei, Heere, trek gij het u niet aan dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg haar toch dat ze mij komt helpen. Maar, de Heere antwoordde en zei tot haar, Martha, Martha, jij maakt je bezorgd en druk over vele dingen, maar weinige zijn nodig of slechts één. En Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat van haar niet zal worden weggenomen. Maar één ding is er maar nodig, zegt de Heer Jezus. Wat is er nou nodig voor jou? Wil God zijn doel met jou bereiken? Dat God, dat je één ding doet, dat je al het andere minder interessant vindt. Ik heb in mijn agenda, ik weet niet of ik het uit mijn hoofd weet, zet ik ieder jaar een nieuwe koop, zet ik even een tekstje of een woordje voorin. En nu heb ik er voor dit jaar ingezet. Ik wil alleen maar een verlangen naar God. Ik wil alleen maar een verlangen naar God. Daar heb ik erbij gezet. De rest is bijzaak. De Heer Jezus bevestigt het. Hij zegt, ik ben de wijnstok. Jullie zijn de ranken. En wie in mij blijft, draagt veel vrucht. Zo simpel is het. Het geheim van je leven is hem de eerste plaats geven en één ding te doen. En je relatie te onderhouden en eraan te werken. Zoals David zegt, bij het ontwaken. Ik ga die vraag niet hier stellen, want ik vind dat ik anders te... Maar ik moet even op mijn tijd letten. Tot hoe lang mag ik doorgaan? Het is nu 9:00.
Half 10.
Je moet niet lachen, je moet antwoord geven. Is dat spul allemaal van jou? Of heb je, ja? Mooi. Ik kan er veel meer over zeggen, maar dat doe ik nu niet. Wat was het? Oh, het was zo lang.
Half tien.
Het zat ben een stapje gewoon op, jongens. Ga je naar bed. Eén ding. Voelde hoe ik daar de nadruk. Wat was het geheim van David? God zegt dat is een man naar mijn hart. David had een relatie met God van jongs af aan en David onderhield zijn relatie. Dat is alles. Als je dat gaat doen, ben je een gezegend mens. Wie in mij blijft, draagt veel vrucht. Wil je nog een tekst over wat er gebeurt als je in Jezus blijft? Johannes zegt, wie in hem blijft, zondigt niet. Even tegen die reactie van jullie aan, hou ik christen beter mens? Nee. Johannes zegt, wie in hem blijft, zondigt niet. Ja, jongens. Gods aanbod is zo fenomenaal. God is een grote God, hij is de Almachtige. Denk je dan dat hij een plan heeft wat niks voorstelt? Christenen zijn mensen, of die zijn niet beter dan een ander. Dat kan toch niet waar zijn? Voel je hoe je, denk ik, als je thuis komt, je Bijbel moet gaan lezen. Laat ik het even tussendoor zeggen. Ik heb een boek geschreven, er is iets triests gebeurd in ons gezin. En toen kwam ik in mijn verdriet bij de Bijbel uit en toen kwam ik bij het boek Job. En ik merkte dat mij dat veel meer te zeggen had dan voor de tijd dat dat gebeurd was. En toen kwam het verlangen in me op om een boek te schrijven over Job. Oei. Begint met deze woorden. Niemand op aarde is als hij, zegt God, God. Daarom zeg ik, als hij hier in de zaal komt, ziet hij dan iets waarvan hij denkt, ah, haha. Niemand op aarde is als hij, zo vroom, zegt God, en oprecht. Zo vroom en oprecht, Godvrezend en wijkende van het kwaad. Wat een man. Niemand op aarde is als hij, zegt de Heer God. En met hem gaat God een weg. Nou ja, ga het boek maar lezen. Daarom, maar terug naar dat onderhouden van die relatie. Ik heb een paar psalmen nu genoemd. En dan gaan we terug, want dan wordt de profeet Samuel dus gestuurd naar, even kijken waar dat natuurlijk stond. 1 Samuel 13. Ja, waar die mooie tekst stond, de Heer heeft zich een man uitgezocht naar zijn hart. En dan komt er, als ik een bladzijde omslaat, dan staat er door, de Heere zei tot Samuel, hoe lang zal jij nog leed dragen over Saul, ik heb hem toch verworpen? Dat is je wat, jongens. Dan moet je toch niet aan denken dat zoiets jou kan overkomen, dat God je zou verwerpen omdat je niet de relatie onderhoudt en omdat je God niet de aandacht geeft. En je eigen weg gaat en eigenzinnig bent. Ik heb hem toch verworpen. Verschrikkelijk. Dat hij geen koning meer over is als zijn. Vul uw hoorn naar de Bethlehemiet Isaï. Want onder zijn zonen heb ik mijn koning uitgezocht. Het is leuk hoor, om even je zoekvak naar leiding in je leven. Het was toch veel makkelijker geweest als de Heer gezegd had. Want onder zijn zonen heb ik David uitgezocht. Dan wist hij tenminste waar hij aan toe was, Samuel. Nee, een van zijn zonen. Waarom doet God dat? Omdat God wil dat wij alle dingen doen in afhankelijkheid van hem. Hij had er anders zo naartoe kunnen gaan. Waar is David? Nee, hij moet daar dat hele rijtje, want al die zonen worden daar verzameld. En dan denkt David, Samuel, dit is hem. En zegt God, nee, dat is hem niet. Volgende, nee, die is het ook niet. En dan worden al die 7 zonen komen voorbij, zijn het allemaal niet. En dan zegt Samuel, heb je soms nog meer zonen? Nou, ja, ik heb er nog 1, maar ja, die zit bij de schapen. Gaat hem halen. Waarom? Waarom was David niet uitgenodigd? Ik weet het niet. Er zijn rabbijnen, maar dat moet ik eens goed gaan natrekken, die zeggen dat David een kind was van een andere vrouw. Het zou best kunnen, maar zijn broers hebben niks met hem in elk geval. En zijn vader ook niet zoveel, want als een profeet komt, dan komt David niet in beeld. En dan wordt hij gehaald en dan gebeurt er dat grote wonder. Daarop liet hij hem halen, hij was rozig. Ook had hij mooie ogen en schoon voorkomen. En toen zei de Heer, sta op, zelf hem, want deze is het. Deze is het. Samuel nu nam de oliehoorn en zalfde hem te midden van zijn broeders. En van die dag af greep de geest des Heren David aan. Dit is de keuze van God. En wat gaat David dan doen? David gaat doodgewoon terug naar zijn schapen. Daar is hij herder van en dat gaat hij gewoon weer doen. Ik denk dat de meeste van jullie een doodgewoon beroep hebben. Dat is heerlijk. Doe maar gewoon de dingen die ja, God je te doen gegeven heeft, die erbij horen. Dat heeft niks spectaculairs hier ook niet. Hij gaat gewoon terug naar zijn schapen. Gods roep heeft Gods weg nodig. Het kan wel zijn dat ik daar fout in gemaakt heb, maar dat weet ik niet zeker. Als God je roept voor iets, dan moet God dat uitwerken. Niet jij. Maar je denkt, oh, nou weet ik het. Als Samuel hier gehoord had, dan moet je David, dan had hij in zijn gedachten kunnen zeggen, adieu heren, ik kom weer terug, ik ga nu eerst even, voel je, één van de grote dingen in ons geestelijk leven is afhankelijkheid. Afhankelijkheid. Afhankelijk van God. Jullie heten de gemeente van de Bijbelschool Philadelphia. Prachtige naam. En een van de dingen die de Heer Jezus zegt tegen Philadelphia is dit. Ik heb jullie een geopende deur gegeven. Dat betekent een geopende deur naar God. Ook een geopende deur naar mensen, zending of wat dan ook. Ik heb jullie een geopende deur gegeven, want, God noemt de reden, jullie hebben kleine kracht. Helaas is het verkeerd vertaald daarna door te zeggen, maar nee, een van de winstpunten van de Philadelphia is jullie kunnen het niet. Jullie hebben kleine kracht. Daarom geef ik jullie een geopende deur. God zoekt naar mensen die doen wat ze kunnen. Maar God is veel meer geïnteresseerd in mensen die het niet kunnen. Wel gaan. Ik ben een man die het niet kan. Flauwekul, dat is geen flauwekul. Als God geen genade geeft, is er niks. En God zoekt naar mensen die het niet kunnen. Straks bij David komen we het ook tegen. Maar wel gaan. Dus het is geen excuus om te zeggen, ja, maar dat kan ik niet. Dan zegt de Heer, dat weet ik, maar ik denk dat ik het wel kan. Dat geeft ons allemaal een kans. God zoekt niet de sterke, de kundige. Dat zie je bij David. En David gaat gewoon terug naar zijn schapen en God doet zijn werk. Want op een gegeven moment staat er van Saul, vreselijk, maar het staat er wel. Maar van Saul, weer in datzelfde hoofdstuk, vers 14... van Saul was de geest des Heren geweken en een boze geest die van de Heren kwam, joeg hem angst aan. Poei, boei. Toen zei de dienaren van Saul tot hem, zie toch een boze geest Gods, jaag uw angst aan. Laat onze Heer toch zeggen dat uw knechten die in uw dienst staan, iemand zoeken die op de citer kan spelen. Als dan de boze geest Gods over u komt, dan moet hij die bespelen en dan zult u zich beter voelen. Saul zei tot zijn dienaren, ziet voor mij uit naar iemand die goed speelt en breng hem tot mij. En die dienaren die hadden daar hun huiswerk al gedaan. Toen antwoordde een van de knechten, ik heb een zoon van de Bethlehemiet Isaï gevonden, die spelen kan. En hij is een dapper held. Mooi hoor, hij is een dapper held. Wat is een held? Even blijven hangen. Een held is niet iemand die niet bang is. Een held is iemand die gaat, ondanks het feit dat hij bang is. Een held is niet iemand die niet bang is. Een held is iemand die gaat, ondanks het feit dat hij bang is. Ken je dat? Paulus zegt dat ook. Ik ben tot jullie gekomen, niet met grote woorden, maar met vrezen en beef. Ik was zo... Ken je dat? Ook als je predikt. Hier dus ook, hè. Hij was een held. Een krijgsman, wel te talen, schoon van gestalte en last but not least, de Heere is met hem. Dat wisten ze van David, de Heere is met hem. Daarop stond Saul bode en dan komt hij dus, nou laat ik het maar lezen, naar Isaï met het verzoek, zend mij uw zoon David die bij de schapen is. Ja, zie je, daar heb je het weer. Toen nam Isaï een ezel, brood, een zak wijn, een geitenbokje en liet het door zijn zoon David aan Saul brengen. Zo kwam David bij Saul en werd zijn dienaar. Zie je dat God precies weet, die heeft zijn eigen weg daarin. Ik zeg wel eens wat oneerbiedig, mijn hele management ligt in de hemel. Daar regelen ze alles voor me. En ik, dat is een mooie tekst uit Job, die ik, Job 23 vers 13, kan je onthouden, 23 13, waar... Job zegt, wat God begeert, voert hij uit. Want hij zal volbrengen wat over mij beschikt is. Nou, dat doet hij bij mij ook. Vind ik heerlijk. Zo geruststellend. Maar ook voor jullie die zoeken misschien naar een roeping of wat dan ook. Wat God begeert, voert Hij uit. Hij zal volbrengen wat over jou beschikt is. Dat is een ontzettend rustgevend. En ik, klinkt oneerbiedig, maar mijn hele managementteam is in de hemel. Ik weet niet hoe ze dat doen daar, maar er komen dingen op me af. Ik zoek nooit iets. Het komt op me af. Dat is Gods manier waarop Hij met ons om. En bij David ook. En dan zit David zo ineens aan het hof van de koning. En dan komt hij daar. En dan staat er. En bij Saul. En hij werd zijn dienaar. En Saul hield veel van hem. Zijn gelovige betere mensen. Prachtige mensen. Zo onmiddellijk. Goh. Ken je dat? Ken je dat ook in ontmoeting met mensen? Ik, ja. Heel vluchtig. Want ik mag nog 20 minuten wel. Dus wij hebben een Henkenclub. 6 Henken. Vijf heette er Henk, 1 heette Gert, maar die noemen we Henk. En wij gingen in Oosterhout naar een klooster, want een van die Henken is Henk Hak. En die gaf regelmatig groente aan de nonnen in het klooster. En wij mochten daar een bezoek brengen. En ik kwam aan de koffietafel naast de leidster te zitten. Het woord ontschiet me even nu. En er was een vrouw van 86. Maar wij waren een dagje uit, ja, dan ben je een beetje in een feeststemming. Dus ik zat een beetje de gek met haar te steken. Ik zeg, hoe komen ze mensen nou toch in vredesnaam toe om een leven lang in een klooster te gaan zitten? Toen zei ze, dat zal ik u zeggen, meneer Binnendijk, want ze sprak heel deftig. Zal ik u zeggen, meneer Binnendijk, ik heb 5 maal een huwelijksaanzoek gekregen. Maar de aanzoek van Jezus was sterker. En toen ging mij door. Ik zeg, wat heeft hij nou gedaan in uw leven? Is uw leven veranderd? Ze zegt, ja hoor, want wij moeten hier maar 22 met elkaar omgaan. En dat is niet altijd eenvoudig, maar Jezus heeft mijn leven veranderd. Ik zeg, betekent die veel voor u? Ze zegt, oh, wij hebben 6 keer op een dag hebben wij een devotie in de kapel. Dat is zo heerlijk, want dan willen we bij Jezus zijn. Dus wij hadden het in een kwartier. Zij is katholiek, ze gelooft een heleboel dingen die bij mij anders liggen. In een kwartier zaten wij zo dicht bij elkaar, een vrouw van 86. En dat toen wij weggingen, toen zei ik, zuster, ex-priorin, dat was ze. Zuster, mag ik u nog 1 vraag stellen? Als ik u nu een kus geef, waar ga ik dan een doodzonde? Je weet, dat is een uitdrukking bij de katholiek. Toen keek ze me heel ernstig aan. En toen zei ze, ik heb het u onmiddellijk vergeven. En toen heb ik er 3 zoenen gegeven. Waarom vertel ik dat? Waarom voelde ik mij onmiddellijk tot haar aangetrokken? Omdat Jezus in de woonde en in mij ook. En dat vindt elkaar. We hebben het zo vaak over eenheid. Eenheid is er vanzelfsprekend als Jezus in je woont. Hoef je niks van te doen. Dat is een... Dus even zo die zuster er tussendoor. Saul hield veel van David. Hij ontmoette dat. Goh, wat een man zeg. Wat een man. En het was dus een hele mooie man. Omdat hij zo gelovig was. En dan gaat hij dus spelen voor. En dan komt er dus een situatie. Waarin David gewoon weer bij de schapen zit. Dat blijkt ook uit dit verhaal. En dan komt Israël in strijd met de Filistijnen. En bij die Filistijnen is 1 man, Goliath, die zegt, geef mij een man dat wij samen strijden. En als ik het win, hebben de Filistijnen gewonnen. En als die man het wint, dan hebben jullie gewonnen. En dan slaan wij op de vlucht. En dan zit het hele grote mannen hoor, Saul, Jonathan. En 2 keer op een dag gebeurt het en dan deinzen ze terug, niemand durft. En dan komt David, die moet naar zijn broers wat eten gaan brengen van zijn vader. En die komt daar en die ziet dat en die hoort die man brallen. En die zegt om zich heen, is er dan niemand die wat daartegen doet? Hij beledigt de slagorde van de Heere God. Maar niemand durft. En dan gaat, het wordt bekend, dan gaat hij naar Saul. En dan zegt Saul, dat kan niet jongen, daar ben je veel te jong voor. Hij is een krijger van zijn jeugd af, moet eens kijken wat man of het is. Reus. Jij, jonge knul, dat doen we niet. En dan zegt David, Mag ik u vertellen, ik ben schaapherder. En als er een weer of een leeuw kwam en die pakte een van de schapen, dan vloog ik op hem af. En dan greep ik hem en joeg hem weg. En als hij mij aanviel, sloeg ik hem dood. En God heeft mij geholpen om beren en leeuwen te overwinnen. Denkt u dat hij me niet helpen zal tegen deze man die zo staat te brullen? Mooi, hè? Dat is ook in jouw leven, hoor. Je moet beginnen met leeuwen en beren. En pas later komt Goliath. Je krijgt niet in één keer Goliath, want dat had je niet. Maar als je de leeuwen en beren in je leven, en die hebben we allemaal, daarvan kunt winnen. En dan komt David en hij ziet hem staan. En dan loopt hij naar hem toe met een stok in zijn hand en een slinger met wat steentjes. En dan ziet hij Filistijnen komen. En dan veracht hij hem. Dan zegt hij, wie denk jij dat ik ben? Ben ik een hond? Dat je met een stok naar me toe komt? Kom eens hier, dan zal ik je vlees aan de vogelen des hemels geven. En David gaat nog een paar stappen verder. En David zegt dit, en dat vind ik zo schitterend. David zegt, ja, jij komt mij tegemoet met een zwaard en een speer en een werpspies. Maar ik kom jou tegemoet in de naam van de Heer der Heerscharen. En die zal tonen dat hij de God van Israël is. Hij wordt een held genoemd. Waarom? Omdat hij niet bang is. Ja, wie weet hoe bang hij was. Maar hij gaat. Waarom gaat hij? Omdat hij zich 's morgens verzadigt met het beeld van God. En dan wordt God zo groot voor hem. En als hij Goliath ziet, die van alle anderen een reus is, dan denk je, ja, wacht even. Ik heb vanmorgen eerst een ander beeld gezien, hè, voordat ik tegen jou aankijk. Daar ligt je geheim, lieve mensen. Altijd maar weer. Bij het ontwaken verzadig ik mij met uw beeld. En als God groot voor je wordt, ja, dan is Goliath. Jij komt me tegemoet met een stok en met een zwaard en een werpspies en een speer. Ik kom jou tegemoet in de naam van de Heer, de Heer Scharen. Nou moet hij, en dan gaat hij en je weet hoe het afliep. Dan wint hij het voor Goliath en alle Filistijnen slaan op de vlucht. En de Israëlieten gaan achter de Filistijnen aan. Een jonge knul. Maakt dat wel bij je wakker? Iemand die het niet kon. Iemand die toch een held genoemd wordt, omdat hij niet bang is. Oh, er wordt nog zo vaak verteld over de angst die David had in volgende ontmoetingen. Maar gaat wel. Dat is ook een prediker gaat. Ondanks dat hij niet durft en dat hij bang is. Ik heb wel eens, voordat ik voor een groep stond, In een halletje ergens zegt, Heere God, dit kan ik niet. Ik sta hier straks voor schut. En God zegt nooit wat. Maar God legde in mijn hart de gedachte, nou en? Voel je? Ja, maar dat, hij is God en het is zo, ja. Ik ben zo in alle eerbied zo trots op hem. God is zo groot. De schepper van het heelal. Kun je je voorstellen? En die zegt, als jij gaat, ga ik mee. En dat is de Bijbel vol van. Mozes durft niet naar de farao. 5 keer een uitvlucht. Maar God zegt, ik ga toch met je mee. En na heel veel strijd en moeite komt het goed. Ook met David. En dan komt David terug, want Saul die heeft het gezien. En zegt, wie is dat, die jongen? Ja, dat kan ik me voorstellen in zijn verstoorde innerlijk. Dat die, en dan wordt David bij hem gehaald. En dan komen daar de meisjes. Ik lees dat even. Het geschiedde echter toen ze thuis kwamen. Toen David na de overwinning op de Filistijn terugkeerde. Dat de vrouwen uit alle steden van Israël koning Saul onder gezang en in rijdans tegemoet gingen met tamboerijnen, vreugdebetoon en triangels. En de dansende vrouwen zongen een beurtzang en zeiden, Saul heeft zijn duizenden verslagen. Punt uit. Verder ga ik niet, er komt een tweede couplet. Daar gaan we morgenochtend mee beginnen. Saul heeft zijn duizenden verslagen. Oh, dat heeft hem als muziek in de oren geklonken. Maar als je het tweede couplet gaat lezen, dan is Saul helemaal stuk. Dan is Toen gaat hij om als een blad. Laat ik even zeggen wat het tweede couplet is. Het eerste couplet is: Saul heeft zijn duizenden verslagen. Het tweede couplet is: maar David zijn tienduizenden. Ah, dat is niet om aan te horen voor koning Saul. Hè? David zijn tien. Toen werd Saul zeer toornig. Dit woord mishaagde hem. En hij dacht: aan David hebben ze tienduizenden gegeven, maar aan mij de duizenden. Ook het koningschap zal nog voor hem zijn. En sedert die dag sloeg Saul David met wantrouwen gade. Tot hiertoe is het goed gegaan met David. Maar voel je, lieve mensen, dat ik vanavond maar één ding kwijt wil. Eén ding doe ik. Zitten aan de voeten van Jezus. Eén ding doe ik. Precies als wat Paulus zegt. En mijn vraag is, en ik kan dat niet lang en vaak genoeg zeggen. Wat heb je nou met hem? Ik ga die vraag niet stellen, omdat ik hem hier wel eens in een kleinere kring ook gesteld heb. Als ik ergens spreek, dan heb ik de laatste jaren de vervelende gewoonte om aan de mensen die voor mij zitten een vraag te stellen. Of dat nou in een kerk is, of een evangelische gemeente, of een, doet er niet toe. En dan zeg ik, wie van u leest er elke dag... En oké, je slaat wel eens een dag over. Elke dag een kwartier in de Bijbel. En dan zeg ik erbij, ik bedoel niet een Bijbels dagboek. Dat is prima, maar dat bedoel ik niet. Ik bedoel ook niet een Bijbelstudieboek. Ik bedoel ook niet via je telefoon naar een preekje luisteren. Wie van u leest er elke dag een kwartier in de Bijbel? En dan vraag ik om vingers. Ik ga het hier nu doen hoor. Wil ik niet, want ik heb al voldoende jullie in de moeilijkheden gebracht. Dus ik laat dit rusten. Maar het is wel een vraag om voor jezelf te overdenken. Wij noemen ons de bruid van Christus. Je zult, denk even van Jezus uit, een bruid hebben die per dag nog niet eens één kwartier de tijd voor jou heeft. En als ik het vraag, kom ik nooit boven de 5% van de vingers. Nooit. Altijd behoorlijk onder. Dat betekent dat meer dan 95% van mensen in Nederland die naar een kerk of samenkomst gaan, niet eens een kwartier per dag in de Bijbel lezen. Ja, dan kan ik me voorstellen dat niemand zijn vinger opsteekt als hij zegt, als ik vraag, zijn christenen betere mensen? Op die manier word je geen beter mens. Maar het is zo. Ik heb nog 8 minuten. Het is zo, je moet, ik hoorde dat iemand zeggen vanavond al, je moet de smaak te pakken krijgen. En dan gaan we even terug naar Mozes. Mozes die is met het volk op weg, is bij de Sinaï. Daar krijgen ze de 10 geboden en heb je weer zo, en daar krijgen ze ook de tabernakel. En dan komt Mozes terug en dan is het hele volk, ze hebben tot 3 keer gezegd, Heer, alles wat u vraagt, dat zullen we doen. Nou, het eerste wat God vraagt in de 10 geboden is, je zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. 6 weken later staat het hele volk, teugeloos, massaal, te dansen rondom een Egyptische afgod. God is dan zo boos dat hij zegt, ik ga het hele volk vernietigen. En met jou ga ik verder. En Mozes bidt met alles wat in hem is, nee, Heer. Wat zullen ze in Egypte zeggen? Daar zullen ze zeggen, oh, hij kon ze niet naar dat beloofde land brengen. Daarom heeft hij ze allemaal maar gedood. Wat denkt u dat Abraham, Isaac en Jacob zullen zeggen aan wie u beloofd hebt? En God luistert. En het volk wordt niet uitgeroeid op dat moment. En God gaat verder. Maar denk, het lag voor de hand hoor. In de tijd van Noach staat er het berouwde de Heere dat hij de mensen gemaakt had. En dan spoelt hij de hele aarde schoon. En gaat hij met Noach verder. Dus God had ook in dit geval het hele volk kunnen vernietigen. En met Mozes verder gaan. Wat doet Mozes dan? Die heeft het gezien en dan is er orde op zaken gesteld. Een heleboel slachtoffers gevallen. En wat is dan het eerste wat Mozes zegt? Ik zeg het met mijn woorden. Heer, maak nog een keer. 40 dagen, 40 nachten was hij op de berg geweest. Hij had gezien dat het een chaos was toen hij beneden kwam. Hij had echt moeten weten, dat kan niet. Ik moet bij de mensen zijn. Dit is onverantwoord wat ik gedaan heb. Ja toch? Hij was de verantwoordelijke voor het volk Israël. En wat doet hij? Mag ik nog een keer, heer? Dat zijn mijn woorden hoor. Hij zegt het eerbiedig. Hij zegt, noem mij toch uw heerlijkheid zien. En God zegt, nou kom maar. God zegt nu, Boontjes, dat doen we niet meer, want je weet zelf niet wat er gebeurd is toen jij er niet was. Jij kan niet gemist worden. Nee, God zegt, kom maar. En dan komt hij en dan gaat Mozes 40 dagen, 40 nachten in Gods tegenwoordigheid. Waarom? Omdat hij zo de smaak te pakken had. Ook in samenkomsten, hè. We hebben zo'n behoefte aan samenkomsten waarin God aanwezig is. Als hij er niet bij is, is het flauwekul. En daarom vind ik het heerlijk om hier te mogen zijn. Want hier zijn een heleboel mensen die ernaar verlangen om verder te komen. En ik vind dit een voorrecht. Maar samenkomsten waarin je merkt, ik ga geen voorbeelden noemen, maar merkt dat God daar is. En dat hij van je houdt en dat hij je wil toespreken en dat hij op het juiste spoor wil zetten. En dat hij wil dat jij van zijn kant, van jouw kant zijn de relatie onderhoudt. Nou, dan gaat Mozes voor de tweede keer. Moet je kijken wat er gebeurt. Weer 40 dagen, 40 nachten, dan komt hij terug. Dan is hij, nou ja, zijn aangezicht straalt omdat hij met God gesproken had. En dan had God voor de tweede keer gezegd, want de eerste keer zeiden jullie gaan materialen inzamelen en dan bouw je voor een huis voor mij, een tabernakel en dan kom ik in jullie midden wonen. En nu gaat Mozes voor de tweede keer, nu dansen ze niet meer rondom het gouden kalf. En dan zegt hij, de Heere God wil in ons midden komen wonen. We mogen een huis voor hem gaan bouwen, een tabernakel. Maar er zijn veel materialen nodig, zoals allerlei gordijnen, goud, zilver, edelstenen, koper, hout. En dus als jullie dat brengen, dan gaan we dat huis bouwen. Weet je wat er gebeurt? Na korte tijd komen de werklieden naar Mozes toe en zeggen, Mozes, je moet zeggen dat het volk stopt, want we hebben zoveel, veel te veel meer dan we nodig hebben. Dat is wat. Dat is omdat er één man voor Gods aangezicht was, heeft God zo gewerkt in de harten van de Israëlieten, dat ze te veel geven. En dan komt er een bevel in de legerplaats dat ze moeten stoppen met geven. Stel hier even Arjan, die komt in financiële zorgen hier, wat ik hem niet toewens. En dan gaat jullie toespreken, want er moet een collecte komen. En nou, ik weet niet wat er dan tevoorschijn komt. Maar Arjan weet dat hij in de eerste plaats boven moet zijn. God kan jullie harten bewerken, Arjan niet. En dat is de weg. Laatste opmerking. Ik mocht spreken voor OM, Operatie Mobilisatie, een paar jaar geleden. Die hadden een actie en die wilden daar 100.000 euro bij elkaar brengen op één avond. Ze hadden een diner en op die ene avond moesten, dat was hun streven, 100.000 euro, want er moesten zendelingen uitgezonden worden. Ik mocht er spreken en ik heb over dit verhaal gesproken. Ik heb gezegd, laten we daarom gaan bidden dat God doet wat niemand van ons doen kan. Dat God werkt in jullie harten vanavond. Toen zijn we gaan bidden en toen konden ze die formulieren gaan invullen. En toen stopte het op 8,5, wat zei ik eerst, 100.000 moest er komen. En het stopte op, 90.000 zoiets. 80.500, daar stopte die op. En toen kwam die leider op het podium, toen zei hij, ja, we willen u ontzettend dankbaar dat er vanavond zoveel geld gekomen is, maar we willen 100.000 hebben. Zullen we nog een keer bidden en nog een keer de formulieren laten gaan? En toen liep de teller boven de 100.000 uit. En toen ik met mijn eigen wijze, ik ging op een stoel zitten. En ik dacht, ik hoop dat er straks iemand naar me toe komt die zegt, dat heb je goed gedaan, Henk. En het was alsof God onmiddellijk in mijn hart legde. Zo, zit je weer te snoepen voor mijn taart? Het is God. En God alleen. En wee mij als ik denk dat mijn bijdrage het is. Dat is het niet. Het is God en God alleen. Maar mogen God ons ook in de hele lange dag die we morgen nog krijgen genade geven om dit wat ik vanavond gezegd heb ontzettend veel nadruk in je eigen leven te geven. Eén ding. En Marie heeft het goede uitgekozen. Eén ding. Wat heb je met hem? Zullen we samen danken. Vader, wil u danken dat het niet mijn verlangen is, maar uw verlangen. U verlangt, en uw woord is er zo vol van, u verlangt naar mannen en vrouwen, naar jongens en meisjes, waar u de eerste plek mee hebt. U liefhebben met hun hele hart. U ziet daar zo naar uit. U hebt gezocht, ook in de tijd van David, en u vond er een man aan mijn hart, die al mijn bevelen zal volbrengen. Dat zegt u er ook bij. O Heere, bid u voor vanavond. We willen gewoon een ogenblik stil zijn, waarin ik niks zeg, maar waarin ik hoop en bid dat hier mensen zullen zijn die in de stilte van hun hart zeggen: Heere God, ik wil dat ene ding, zoals David het zei. Eén ding heb ik van de Heere gevraagd. Dit zoek ik, te verblijven in uw huis al de dagen van mijn leven om uw liefelijkheid te aanschouwen. Heel een ogenblik stil zijn, Heer, en doet u wat u alleen maar kunt doen. Dank u, Vader. We beseffen dat we straks in de eeuwigheid zullen zien wat u vanavond gedaan hebt. Dank u wel. Amen.